Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die een getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan met elkaar zingen, vrienden en vriendinnen. Psalm 39, vers 3. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Hij leer mij hoe vergankelijk ik zij, een handbreed is mijn tijd gesteld. Ja, die is niets, want schoon de mens zich vlijt, de sterkste is enkel ijdelheid. Psalm 39, vers 3. We lezen met elkaar uit de Bijbel, het woord van God, uit het Bijbelboek Lucas, hoofdstuk 23, en dan de versen 33 tot en met 49. Lucas 23, vers 33 tot en met 49. En vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Dan lezen we nu Lucas 23 van vers 33 tot 49. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar en de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende, anderen heeft hij verlost. Dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene van God. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik en zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zei tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren, en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stem, zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als zij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zei, waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre. Ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea en zagen dit aan.
We gaan met elkaar zingen op Psalm 22, vers 1 en vers 4. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet terwijl ik zwoeg en strij? En vers 4, al wie mij ziet, bespot mij boos te moe. Men schudt het hoofd, men steekt de lip mij toe. Daar ik het gebed tot God vertrouwend doe, moet ik nog horen. En wat er verder volgt, Psalm 22, vers 1 en 4. Vrienden en vriendinnen, we gaan met elkaar vanmiddag nadenken over een bekende geschiedenis. De geschiedenis van de moordenaar aan het kruis. En die vind je in Lucas 23, de versen 39 tot en met 43. Die versen wil ik nog even met je lezen. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: indien gij de Christus zijt, verlos uzelven en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Het gaat vanmiddag over de moordenaar aan het kruis. De moordenaar aan het kruis. We letten op vier dingen. Hij spot. Dan hij beleidt. Ten derde hij bidt. En ten vierde hij ontvangt. Dus de moordenaar aan het kruis. Vier woorden moet je dan onthouden vanmiddag. En misschien lukt dat wel. De moordenaar spot, dat is het eerste woord, spotten. Dan beleiden, tweede woord. Het derde woord is bidden. En het vierde woord is ontvangen. Dus de moordenaar aan het kruis, hij bidt, dat is het eerste woord. Of hij spot, dat is het eerste woord. Dat vind je in vers 39. En er staat hier: en een van de kwaaddoeners lasterde hem. Maar we weten uit het evangelie naar Matthäus dat het er twee zijn geweest. Dus voordat de moordenaar aan het kruis zweeg, is hij aan het spotten geweest. In onze tweede gedachte letten we op belijden. Hij belijdt, vers 40 en 41. Want hij gaat zeggen dat het verdiend is dat hij straf krijgt. Belijden. Hij belijdt zijn schuld. En in de derde plaats letten we op. Hij bidt, bidden. Vers 42. Heere, gedenk aan mij als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En in de vierde plaats letten we op. Hij ontvangt, ontvangen. En Jezus zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ik wil jullie een vraag stellen vanmiddag, een hele belangrijke vraag. Denk jij wel eens aan de dood? Denk je er wel eens aan dat je een keer sterven moet? Dat is een belangrijke vraag, hè? Als ergens duidelijk wordt dat je sterven moet, is het wel op Golgotha. Dus als we vanmiddag in gedachten naar die drie kruisen gaan, die opgericht staan bij de kruisheuvel Golgotha, en we zien dan een moordenaar aan de ene kant en in het midden de Heere Jezus en dan een moordenaar aan de andere kant, dan vertelt dat ons dat wij een keer sterven moeten. Weet je waarom? Kijk eens naar dat middelste kruis, daar hangt de Heer Jezus aan. Had hij gezondigd? Nee, hè? Hij had geen enkele zonde gedaan. En toch hangt hij daar aan het kruis. Voor wie? Voor zijn kinderen. En die hebben wel zonde gedaan. En als straf op de zonde moeten ze sterven. En daarom moet vandaag de Heer Jezus ook sterven. Het is vanwege jouw zonde dat je een keer sterven moet. En dat laat het kruis op Golgotha zien. Eigenlijk zetten die drie kruisen ons vanmiddag op de grens van tijd en eeuwigheid. Duurt nog maar even, een paar uur. En dan zullen de moordenaars sterven. En dan zal de Heer Jezus sterven. Dat is ernstig, hè? Sterven. Wat heb je nou nodig als je sterft? Ja, zeg je, dat weet ik wel. Een nieuw hart, juist. En kijk eens naar die moordenaars aan het kruis. Ze zijn alle twee aan het spotten, aan het lasteren en ze willen maar één ding van het kruis afkomen. Hebben ze een nieuw hart? Nee. Kijk, eentje krijgt wel een nieuw hart van de Heer, daar gaat het vanmiddag over. Eén moordenaar krijgt een nieuw hart van de Heer. Maar zoals ze nu alle twee aan het spotten zijn, nee, ze hebben geen nieuw hart. Hoe moet dat dan als je sterft? Hoe moet het met jou als je sterft? Je hebt geen nieuw hart. Weet je wanneer het de beste tijd is om je te bekeren? Want dat heb je nodig. Er was eens een jongen die vroeg dat aan zijn vader. En die vroeg aan zijn vader: papa, wat is nu de beste tijd om me te bekeren? Weet je wat die vader toen zei? Een uur voordat je gaat sterven. Ja, maar ik weet niet wanneer ik sterven ga. Nee, inderdaad. Het kan zomaar over een uur gebeuren. Dus wanneer moet je je bekeren? Nu. En als dan je een nieuw hart van de Heer krijgt, dan ga je iets herkennen van de moordenaar aan het kruis. Die eerst aan het spotten was. Was hij de enige die aan het spotten was, de moordenaar? Nee. Eigenlijk is iedereen zo'n beetje aan het spotten. Kijk maar, de soldaten die zijn aan het spotten. Kom dan van het kruis af. En daar hele nette mensen, farizeeërs en schriftgeleerden. Anderen hebt u wel verlost, maar u kunt u zelf niet eens verlossen. En sommige mensen die daar staan, die spotten er ook mee. En er zijn er ook een aantal die niet spotten, die kijken gewoon. En ze kijken. En ze kijken. Maar eigenlijk zie je niet iemand die de Heer Jezus nodig heeft. Erg is dat. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat zoals jij geboren bent, dat zonder een nieuw hartje, dat we de Heer Jezus niet nodig hebben. En dat we dan of met hem spotten, of gewoon luisteren naar de preek op zondag en naar het Bijbel lezen. Maar ja, je hebt de Heer Jezus niet nodig. Of wel? Dat hoop ik, dat je vanmiddag in de kerk zit en dat je de Heer Jezus wel nodig hebt gekregen. Omdat je een boos hart hebt en je weet dat wel. En dat je zonde gedaan hebt. En dat je daarom voor de Heer niet kan bestaan. Dat hoop ik. En dat je dan de Heer Jezus nodig krijgt. Net zoals die moordenaar de Heer Jezus nodig krijgt. Hij spot. En we gaan naar onze tweede gedachte. Hij beleidt, want er gebeurt zomaar iets. Als je in gedachten naar die drie kruisen kijkt, en kijk nog eens. Een moordenaar die spot, en aan de andere kant nog een moordenaar die spot, en de Heere Jezus, hij zwijgt. Hij is helemaal stil. Jij heeft net wat gezegd. Dat was een bijzonder gebed wat de Heer Jezus heeft gebeden. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. maar verder zwijgt hij. Eén kruis is dus stil, maar kijk eens goed, de mond van een van de moordenaars gaat ook dicht. Dus nu is het stil bij twee kruisen. Bij het kruis van de moordenaar, bij het kruis van de Heer Jezus. En de andere moordenaar die blijft maar aan het spotten. Aan het vloeken, aan het lasteren. Hoe komt het dat die man stil is geworden? Hoe komt het dat hij nu niet meer spot? Hij heeft een nieuw hart gekregen. De Heere is in zijn leven gaan werken. En als de Heere in het leven werkt, word je stil. Nee, dan bedoel ik niet dat je niet meer praat, want dat doe je dan nog steeds. Maar dat je stil wordt voor God. Paulus noemt dat, dan gaat de hand op de mond. Dan durf je niets meer in te brengen als je beschuldigd wordt. Misschien heb je dat ook wel, dat je wel eens ruzie hebt. En dat je dan zegt, ja maar hij deed dat en hij deed dat en hij deed dat. En dan zegt je vader of moeder, als die nog hebben mag, en anders de leiding zegt, sst, mond dicht. En dan wil je nog door blijven gaan. Maar op den duur dan moet je stil zijn. En dan zeggen ze, klopt het dat jij dat gedaan hebt? En eigenlijk durf je niet te zeggen, maar het is wel waar. En dan ben je stil. Dan zeg je, ja, het klopt. Klopt het dat je lelijk bent geweest tegen de ander? Ja, dat klopt. En dan word je stil. En dan geef je geen argumenten meer van, dat komt omdat hij dat gedaan heeft, omdat zij dat gedaan heeft. Dan ben je stil. Nou, zo wordt die moordenaar ook stil. Stil voor de Heere. En het wordt duidelijk waarom hij is de Heere gaan vrezen. Vreest gij ook God niet? Bent u er niet bang voor dat u een keer God moet ontmoeten? Zo bijna al. Bent u er niet bang voor dat u God moet ontmoeten? Wilt u echt zo spottend naar de eeuwigheid? Er is in het leven van de moordenaar diep ontzag gekomen voor de Heer. En hij weet dat hij straks God moet ontmoeten. En dat dat zo niet kan. Weet jij dat ook al? Dat je God niet ontmoeten kan. Dat je dus niet sterven kan. Dan alleen als je van de Heere Jezus genade hebt gekregen. Dat maakt dat hij zwijgt. Maar met dat hij stil wordt voor de Heere, gaat hij spreken tegen zijn vriend. Hij heeft met die vriend heeft hij misschien wel een roofmoord gepleegd. Met die vriend zijn ze misschien wel samen bezig geweest om mensen van hun bezittingen te beroven. Om mensen te vermoorden. Maar nu gaat hij zijn vriend waarschuwen. En hij draait zijn hoofd wat om. Zodat hij net met heel veel moeite langs de middelste kruiseling. Langs de Heer Jezus kan kijken. En zegt, vriend. Je moet ook sterven zometeen. En hoe moet dat toch? Want zoals je nu aan het spotten bent en zoals je nu aan het lasteren bent, zo kun je toch God niet ontmoeten. We hangen met elkaar aan het kruis en we moeten straks sterven. En dat kan vloekend toch niet? Hij waarschuwt zijn vriend. Dat is mooi. Vind je niet? Dat als iemand anders een zondige weg gaat, dat je hem dan waarschuwt. Zul je dat ook doen? Want zondige wegen zijn niet goed. Wegen tegen de wet en de wil van de Heere in zijn geen goede wegen. En daarvoor moeten we elkaar waarschuwen. Als je zo door blijft leven, dat kan echt niet. Dan doe je de Heere verdriet. En dan zegt hij er nog wat bij. Hij zegt, we zijn in hetzelfde oordeel. Dat betekent, we hangen hier met z'n drieën aan het kruis. We moeten zometeen sterven. En dat is voor ons rechtvaardig. Dat is eerlijk. Die straf hebben wij verdiend. Wij wel. Wij toch rechtvaardiglijk. De rechter heeft er uitspraak gedaan. Wij zijn moordenaars. Wij hebben straf verdiend. Maar meer nog, als we straks voor de hemelse rechter, de Heere Jezus, of de Heere verschijnen, dan, ja wat dan? Dan krijgen we ook rechtvaardig de straf op onze zonde. Dat is eerlijk. En hij buigt erbij en hij zegt, het is nou helemaal eerlijk dat wij straf gekregen hebben. Dat is lastig, vind je niet? Dat is echt lastig. En misschien ben je er veel beter in dan ik. Maar als we ergens van beschuldigd worden, dat heb jij gedaan en je hebt het ook gedaan. Nou, dat zeg je niet zo snel, toch? Ik heb het gedaan. Mijn fout. Maar deze moordenaar doet dat wel. Hoe komt dat? Dat is genade. Dat heeft de Heer in zijn hart gewerkt. Daarom belijdt hij zijn schuld. Dan moet je maar onthouden, als de Heer in je leven werkt, dan ga je je schuld belijden voor de Heer. Hij zegt, het is eigen schuld. Als ik straf krijg, is het eigen schuld. En als de Heer mij straft, is het eigen schuld. Dat is eerlijk. En kijk nog eens naar dat kruis. Dat is misschien een beetje moeilijk, maar ik hoop dat je dat wel onthoudt. Dat is een hout, hè? Dat kruis was van hout. En nu staat er in de Bijbel, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. En daarom noemen we het kruis wel het vloekhout. En nu hangen die drie mannen aan het vloekhout. Ze hebben de vloek verdiend. De middelste ook, die heeft het niet verdiend en toch gekregen. Waarom? Omdat hij voor zijn kinderen daar aan het kruis hangt. En weet je wat er nog meer in de Bijbel staat? Dat je ook vervloekt bent als je de wet van de Heere niet houdt. Dus dat oordeel wat die drie kruiselingen hebben, dat heb jij verdiend en dat heb ik verdiend. En daarom zegt deze moordenaar eigenlijk ook tegen jou en tegen mij vanmiddag, je krijgt straks je rechtvaardige straf. Dat is eerlijk. Als de Heer je zou straffen, is dat eerlijk. Dat is precies overeenkomstig hetgeen wat wij gedaan hebben. Wij hebben God verlaten en daarom hebben we straf verdiend. Maar, zegt hij, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Wie bedoelt hij met deze? Nou, hij kan niet wijzen natuurlijk. Het is alsof hij met zijn hoofd naar die middelste kruiseling kijkt. Deze, de Heer Jezus, die heeft niets onbehoorlijks gedaan. Geen enkele zonde gedaan. Hoe wist hij dat? Het heeft de Heilige Geest hem geleerd. De Heilige Geest heeft geleerd dat de Heer Jezus nou niets verkeerds gedaan had. Dat hij daar hing als de rechtvaardige, als degene die nooit zonde gedaan had. Niets onbehoorlijks. Zou die hebben kunnen lezen? Ik weet het niet. Maar weet je wat er op het bordje boven het kruis stond? Jezus, de Nazarener, koning der Joden. Hij heeft het wel gehoord. Want door de straten van Jeruzalem heeft het elke keer geklonken vanaf het moment dat ze van de rechthuis naar Golgotha gingen. Jezus, Nazarener, koning der Joden. Jezus, weet je dat die man nou had geleerd van de Heilige Geest dat de zaligmaker naast hem hing, de Heer Jezus. En het is daarom dat hij gaat bidden, onze derde gedachte. Hij weet wie er naast hem hangt. Dat heeft hij geleerd en daarmee heeft hij in hele korte tijd veel meer geleerd dan de discipelen in 3 jaar tijd. Hij heeft in korte tijd geleerd dat de zaligmaker naast hem hangt. En hij heeft die zaligmaker nodig gekregen. Daarom gaat hij bidden. En voor jullie daarom weer de vraag of jij de zaligmaker ook al nodig hebt. Er waren er niet zoveel bij Golgotha die de zaligmaker nodig hadden. Behalve deze moordenaar aan het kruis. En hij gaat bidden. Kan hij zijn handen samen doen? Nee, hè? Kan hij op zijn knieën? Ook niet. Maar dan kan hij toch niet bidden? Jawel. Want het is heel mooi dat je op je knieën gaat met bidden. En dat je je handen samen doet. Dat hoort ook. Maar het gaat wel om het hart. En deze man bidt met het hart. Zijn handen niet samen. En zijn knieën niet gebogen. En wat bidt hij dan? Heere, gedenk mijner, gedenk aan mij. Misschien ken je die psalm ook wel. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. Die moordenaar aan het kruis, die moet zo sterven. En hij weet dat hij niet sterven kan. En dat hij God niet kan ontmoeten. En dat hij zoveel zonde heeft gedaan. En dat het oordeel, de straf, eerlijk is. En dan bidt hij, Heere, denkt u aan mij als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Wat bedoelt hij dan? Nou, hij weet dat Jezus koning is. En dat zij als koning de macht heeft om aan hem te denken. Om in gunst en genade op hem neer te zien. De ogen van deze moordenaar zijn geopend en hij weet dat Jezus aan het kruis hangt. En dat de zaligmaker aan het kruis hangt en dat hij de koning der Joden is. En dat als hij genade wil krijgen, hij bij Jezus moet zijn. Weet je dat ook al? Als wij genade willen krijgen, dan gaan we het vaak ergens anders zoeken. Maar je moet het bij de Heer Jezus zoeken. Want daar alleen is genade te vinden. Dus deze moordenaar bidt de Heer Jezus om genade. En hij weet dat hij daar onschuldig hangt. En dat hij daar als de koning de Joden hangt. En dat hij de zaligmaker is. En als er iemand hem verlossen kan van het oordeel van de straf, is het de Heer Jezus wel. Bid jij zo ook? Heb jij ook verlossing nodig gekregen van de straf die op je leven rust? Weet je dat het alleen maar bij de Heere Jezus te krijgen is en nergens anders? Dan herken je het gebed ook wel wat we met elkaar gaan zingen, Psalm 142. Vers 4, ik wou vluchten, maar kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen en alle hoop mij gans ontviel. Daar niemand zorgde voor mijn ziel. En ook vers 5. Ik riep tot u. Ik zei, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. Gij zijt, zolang ik leef, mijn deel. Mijn God, wien ik mij aanbeveel. Psalm 142, vers 4 en 5. Oh, We gaan nog even naar onze laatste gedachte. Hij ontvangt. Want dan gaat Jezus antwoord geven. Daar moet je eens over nadenken. En ik zei al, de Heer Jezus heeft niet zo heel veel gezegd toen hij aan het kruis hing. 7 keer heeft hij gesproken. De 7 kruiswoorden. En misschien ken je die 7 kruiswoorden ook wel. En 1 van die 7 kruiswoorden is geweest tot een moordenaar. Niet zomaar een moordenaar, maar een hele erge moordenaar. Een heel grote zondaar. Nou, wat zou die dan gaan zeggen? Wat zou de Heer Jezus dan voor antwoord geven? Misschien denk je wel, nou, als het zo'n grote zondaar was, dan zal de Heer Jezus wel zeggen, nou, je zult je straf wel krijgen. Ik hou de deur van de hemel dicht. Doet hij niet. Dat is echt een wonder. Hij zegt, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Voorwaar. Weet je welk woordje er eigenlijk staat? Er staat eigenlijk amen. En je weet wel wat amen betekent. Het zal waar en zeker zijn. Geen twijfel over mogelijk. Het is echt waar. Voorwaar. Zeg ik u. Wie zegt dat nu? De Heer Jezus. Zult gij met mij heden in het paradijs zijn, nu, vandaag nog, in de hemel komen? Kijk, er kunnen mensen zijn die tegen je zeggen, je zult vast wel in de hemel komen. Maar dat kan geen voorwaar zijn, dat snap je wel. Als mensen tegen je zeggen dat je in de hemel zult komen, dan moet je misschien toch nog even achter je oor krabben, want dat is niet genoeg. Maar als de Heere Jezus het zegt, voorwaar zeg ik u, ja, dan is het echt vast. Want die ik, de Heere Jezus, is de koning van het koninkrijk der hemelen. Hij heeft de sleutels van de hemelpoort. En hij kan die hemelpoort voor deze moordenaar open doen. Hij wel. Want daarom hangt hij hier aan het kruis. Niet voor zichzelf, maar voor die moordenaar. Daarom hangt hij hier aan het kruis. Om door zijn dood en door zijn nederdaling ter hel te verdienen dat de deur van de hemel voor deze moordenaar open gaat. Daarom hangt hij aan het kruis, om voor deze moordenaar een huis klaar te maken. Zodat deze moordenaar vanaf het kruis naar het vaderhuis mag. Opdat deze moordenaar het hoort hier uit de mond van de Heere Jezus zelf. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Heden, vandaag nog. Nog even, duurt niet zo lang meer. Het zal nog 1 uur of 5, 6 duren. En dan komen de Romeinen. En die Romeinse soldaten breken de benen, de botten van deze moordenaar. En dan sterft hij. Vandaag nog mag hij in het paradijs komen. Wat is dat, het paradijs? Nou zeg je, daar lees ik over op de eerste bladzijde van mijn Bijbel. Juist, dat is het paradijs. En wie leefde daar? Adam en Eva. Hoe? Nou, het was helemaal goed tussen de Heer en tussen Adam en Eva. Volmaakt. En nu zegt de Heer Jezus tegen deze moordenaar, je mag met mij in het paradijs zijn. Dat betekent, je mag straks in de hemel komen en dan is het helemaal goed tussen de Heer en tussen jou. Dan is alles hersteld. Je zonden zijn vergeven, je verkeerde levenswandel heb je niet meer. Maar het is helemaal volmaakt. Dat is het paradijs. Vandaag nog zul je met mij in het paradijs zijn. Als dat woordje, die twee woordjes met mij er nu niet bij hadden gestaan, dan zou die moordenaar dan gelukkig zijn geworden. Heden zult gij in het paradijs zijn. Dan was hij niet gelukkig geweest. Want wat is de hemel nou zonder Jezus? En wat is nou de hemel zonder zaligmaker? En wat is de hemel nou zonder het Lam van God? Wat is de hemel nou zonder die middelste kruiseling die het verdiend heeft? Dat moordenaars, dat mensen die dezelfde straf hebben verdiend, bij hem kunnen komen in het paradijs. Dat is wat. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Vind je het ook niet mooi als je dan leest het gebed van die moordenaar? Heere, gedenk aan mij. Hij bidt om de gunst van de Heere. Hij bidt om ontferming van de Heere. Hij bidt om de koning dat hij aan hem denkt. Een gedachte van de Heere. Bidden om een gedachte. En hij krijgt het hele paradijs. Hij krijgt de hemel. Ja, daarvoor moet hij dan nog aan het kruis hangen. Dat zal wel heel moeilijk voor hem zijn geweest, denk je niet? Het is een hele zware dood, de kruisdood. Het is een heel pijnlijke dood. En daarbij was het ook nog eens 3 uur donker. En de koning die naast hem hing, die riep in het donker: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Weet je waarom? Opdat over een enkel uur deze moordenaar in de hemel bij de Heere Jezus zou kunnen komen. Hij van God verlaten, omdat de moordenaar nimmer meer van God verlaten zou worden. En dan komen die Romeinen. Zie je ze in gedachten komen. Die middelste kruiseling, die is al gestorven. En ze steken de speer nog in zijn zij. Ja, er komt bloed en water uit. De Heer Jezus is gestorven. En die twee andere moordenaars niet. En moet je eens goed kijken hoe ze sterven. Dan zijn we weer bij het begin, hè? De eerste vraag die ik aan jullie stelde. Denk je wel eens na over je dood? Over dat je een keer sterven moet? Eén van die moordenaars sterft. Dat is echt heel erg. Die sterft nadat hij zoveel had gevloekt en gelasterd. Onbekeerd. Dat is erg, dat is echt heel erg. En daarom moet jij vanmiddag de Heere gaan zoeken. Daarom moet je je bekeren. Vandaag nog. En die andere moordenaar sterft ook. Hoe is dat voor hem geweest? Hij mocht naar huis, thuis komen. En als je zo sterven mag, is sterven niet erg. Dan mag je voor altijd met de Heere zijn. Dat is het grootste geluk. En dat mocht die moordenaar krijgen. Heb jij dat geluk ook al? Waar zul jij zijn als je sterven moet? Amen. Wil ik met jullie gaan danken. Heere, u gaf uw woord. Een ernstig woord. En ook een rijk woord. Want wat is de verdienste van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, toch rijk. Hij heeft voor de grootste van de zondaren genade verdiend. Omdat wij moed zouden krijgen. Als zelfs die moordenaar behouden zou kunnen worden, zou ik het dan ook kunnen? Gaat u met ons mee in het verdere van deze dag. Heb dank voor wat u gaf, ook in uw woord. Geeft u wat nodig is als we zo meteen nog gaan zingen. Mag het zijn, Heere, tot eer van u. We bidden u voor de kerkenraad van de gereformeerde gemeente van Schravenpolder. Geef wat ze nodig hebben. En bedankt dat u gaf dat ze het kerkgebouw, dat we hier samen mochten komen en dat de dienst onder hun verantwoordelijkheid viel. Gaat u met hen mee, ook met uw dienaar die u aan deze, uw gemeente, verbonden hebt. Schenk hem wat nodig is, ook als hij morgen uw woord weer mag uitdragen. Gaat u met ons mee naar huis. Bewaar en spaar ons. Geef dat we uw woord morgen mogen horen. Niet met de oren van ons hoofd alleen, maar ook met de oren van ons hart. Neemt u de zonden weg die er ook vanmiddag waren, in luisteren en in spreken. En zo bidden we u dat alles alleen om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot Psalm 56 en daarvan het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. En wat er verder volgt, Psalm 56 vers 6. Ontvang nu de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Vrienden, willen jullie weer naar voren komen? Want we gaan nu psalmen zingen. Pieter, wil jij de eerste psalm opgeven? We gaan psalm 75, vers 1 zingen. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. Want uw naam zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land, al de wonderen uwer hand. Psalm 75, vers 1.
Ja. God heb ik lief.
God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Psalm 116, vers 1. Wil jij de psalm opgeven?
Geloof zijn God, maar diep als haar hij of luid als dag, maar zijn gisteren bewijzen. Die God is onze zaligheid, wie zou de hoogte majesteit dan niet met iemand beprijzen. Die God is ons, God van hel, haar schijnt als goedheid, zonnepijl. Ons even zal leven, haar kan en wil, haar zal innuid. Zelfs bij het naderen van het dood, welkom aangekomen te schrijven.
Psalm 68, vers 10.
Thank you.
gaan we nu zingen, Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilig voor. Ik roep u aan, blijf op u wachten, omdat uw God mij altoos redt. Hij luistert naar mijn gebed en neig uw oren tot mijn klachten. Psalm 17, vers 3. Zingen we nu Psalm 85, vers 1. Gij hebt uw land, o Heer, die geus betoont. Dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. En wat er verder volgt, Psalm 85, vers 1. Marijke die wil Psalm 92 voor ons laten zingen. Psalm 92 vers 1. Dat gaan we nu zingen. Laten we ons de rustdag wijden met psalm tot Gods eer. Het is goed, o Opperheer, dat we in u verblijden. Zij dochten stond vol zoetheid. Ons stelt uw gunst in het licht. Zij ons de nacht bericht van uw trouw en goedheid. Psalm 92 vers 1. Wil jij de laatste psalm opgeven? Psalm 81 vers 12, dat zingen we als laatst. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig, op mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig, Psalm 81, vers 12. Nou, dat was weer de laatste psalm van vanmiddag. Maak ik jullie bekend voor de volgende kerkdienst. Het is weer kort op deze datum. Daar wil dominee Breijder uit Melis Kerken voor gaan. Maar die dienst is niet in Haag de Kerken, maar in Middelburg-Zuid. 25 mei, beleven er wel wezen, zal dominee Breijder voor jullie voorgaan in Middelburg-Zuid op dezelfde tijd. Daar hopen we jullie weer te ontmoeten. Dan gaan we straks deze kerkzaal verlaten. Aan de linkse kant is er een zaal. Daar hopen we jullie weer te ontmoeten. Dan wensen we jullie allemaal weer toe voor morgen een gezegende zondag.
Thank you.